werken met een arbeidshandicap. Welkom in de vijfde en laatste aflevering van Inclusief Wablief. Deze keer is het een triogesprek met drie partners van www.gavordiversiteit.be. Ik zit hier samen met mensen van VDAB, VOCA en ook iemand van Grip VZW. Vooraleer we kennis maken met de gesprekspartners, eventjes een opwarmer. Waar denken jullie spontaan aan bij het woord inclusie? Stel voor dat jij begint.
Ik denk aan voorbije stigma's, ingebed en evenveel kansen.
Mooi. Waar denk jij aan?
Als ik aan inclusie denk, dan denk ik vooral aan iedereen mag meedoen op alle mogelijke plaatsen. Dat concreet en ook heel breed. Ik vind dat heel belangrijk, die breed.
Oké.
Ja.
Ieder talent telt. Waardegedreven. Ondernemen. Samen dingen doen.
Samen dingen doen, ja. Dat is inderdaad heel mooi. Ik stel voor dat jullie jezelf even voorstellen als ook de organisatie die jullie vertegenwoordigen. Stel voor dat we gewoon bij jou blijven.
Ik ben Jens Vos. Ik ben verantwoordelijk binnen VOCA, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, voor alle projecten die wij doen rond ondernemerschap, arbeidsmarkt, duurzaam ondernemen, internationaal ondernemen, welzijn. En onze organisatie telt 18.000 leden, zeer divers publiek. Werkgevers, ondernemers die dagelijks instaan voor heel wat toegevoegde waarde in Vlaanderen. En onze motto is samen ondernemen, samen groeien. En wij denken dat de enige vorm van sociale zekerheid is 2% groei en 85% tewerkstellingsgraad. En 55% CO2-reductie en 5% investeren in de toekomst. Dat is voor ons belangrijk. En daar gaan we voor welvaart en welzijn in Vlaanderen.
Oké.
Ik ben Wouter. Ik werk eigenlijk voor een overlegplatform waar ik vertegenwoordig hier Grip. Wat dat eigenlijk staat voor gelijke rechten voor ieder persoon met een handicap. Gelijke rechten, dat is een mensenrechtenbenadering, waarbij voorop staat van mensen met een handicap mogen overal meedoen en de rechten worden opgewaarborgd om mee te doen. En wat ook belangrijk is, handicap in de brede zin, dus niet alleen de klassieke handicap, waar mensen nogal intuïtief aan denken, maar ook bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening, chronische ziekte vallen er eigenlijk ook om. En dat is een heel belangrijke uitdrijving. Er zijn twee belangrijke falen, mijlpalen, gelijke rechten en handicap.
Dankjewel, in de laatste.
Ik ben Satina van Dingen van VDAB. Ik ben teamleider intensieve dienstverlening in Meetjesland. Intensieve dienstverlening is bij ons een pijler binnen onze werking, waarbij wij onze bemiddelaars en team mensen ondersteunen die wat verder van de arbeidsmarkt staan. Dat kan gaan om mensen die medische obstakels hebben, mentaal, psychisch, psychiatrisch of sociale rondproblemen hebben die ervoor zorgen dat ze niet onmiddellijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt.
Oké, dankjewel. Ik blijf ineens bij jou. Vanuit VDAB, of vanuit jouw rol bij VDAB, hoe inclusief schat jij onze arbeidsmarkt in vandaag?
Ik schat in dat er toch al pogingen worden gedaan vanuit werkgevers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt toch kans te geven. Wat ik wel merk is dat er wel een weg te gaan is. We zijn er zeker nog niet vandaag, maar ik merk wel, door het feit dat er nu een krapte is op de arbeidsmarkt, er zijn heel veel vacatures, heel weinig werkzoekenden, waardoor die rijping van de geesten van de werkgevers toch nu versneld moet worden. Want we moeten echt kijken voorbij de beperking om onze vacatures ingevuld te krijgen. Het is eigenlijk heel simpel. En ik merk ook dat we vanuit de overheid, vanuit beleid, dat er nu echt wel ook meer en meer ondersteuning komt voor de werkgevers om mensen met een beperking aan te werven en ook te ondersteunen, zowel financieel als echt financiële ondersteuning voor de begeleiding van die mensen op de werkvloer ook. Dus ik merk dat er toch wel al veel initiatieven zijn en dat die rijping echt bezig is bij werkgevers ook. Dus ik zie het wel rooskleurig in voor de toekomst eigenlijk.
Goed dat je dat woord rijpe geest gebruikt, want dat staat hier letterlijk in mijn voorbereiding in een vraag voor jou, Jens. Vanuit de positie van de ondernemers, is de tijd rijp, maar zijn ook de geesten rijp om die diversiteit echt te gaan omarmen, denk je?
In een eerste fase denk ik wel. Onder andere, hè, dus omwille van de noodzaak, hè, zou je kunnen zeggen. Een beetje jammer misschien, maar toch vanuit de noodzaak. Twee, wat wij gezien hebben, we zijn ooit gestart met Jobkanaal. En daar hebben we vacatures verzameld bij werkgevers. En we hebben die dan gelinkt naar derde organisaties. We hebben dan eigenlijk gezegd, oké, die werkgevers staan open voor anderstaligen, nieuwkomers, die staan open voor mensen met een arbeidshandicap, dergelijke meer. Dit zijn vacatures, hoe kunnen we met de bemiddelaars, arbeidsbemiddelaars, die link gaan leggen? Dat was eigenlijk niet voldoende. Dan hebben we eigenlijk Weld opgericht. En Weld was eigenlijk, de eerste versie was, eenmaal dat je de link, de matchmaking gedaan hebt, moet je ook de onboarding doen. En de onboarding, daar hebben we dan in gestimuleerd. Daar hebben we in begeleid vanuit FOCA. De onboarding was dan via allerhande maatregelen, IBO, startbaanovereenkomst, noem maar op. Dan hebben we gezien, en dat is dan de laatste fase dat we nu op staan, is met Weld 2.0, dat het niet voldoende was om enkel alleen de onboarding te doen, maar dat je eigenlijk moet gaan kijken ook naar de strategie, de waarden van de onderneming, de visie, de missie van de onderneming. En daar moet het ingebed zijn om dan de vertaalslag te maken naar de werkvloer. En eigenlijk ieder leidinggevende daarop aan te kunnen sturen ook. Om op die manier die werkvloer divers te kunnen maken. En daar zijn we in die fase nu. En dus we hebben eigenlijk gesensibiliseerd om open te staan wanneer men vacatures heeft, om die ook open te zetten voor niet de witte raven, maar dus voor iedereen. En iedereen is eigenlijk witte raaf, maar elk met zijn talent. Mm-hmm. Dus we hebben een verbreding gedaan. Een paar jaar geleden hebben we dan die onboardingproces.
Misschien, want deze podcast wil ook zo toegankelijk mogelijk zijn, dus misschien onboarding even kaderen. Ik denk niet dat iedereen per se weet wat je daarmee bedoelt.
Het onboardingsproces bedoelen we eigenlijk, je hebt uiteindelijk een nieuwe medewerker, die komt binnen in je organisatie, in je bedrijf, dan moet je eigenlijk een goed stappenplan hebben en moet je een goede begeleiding doen. Hè. Je moet goed nadenken en analyseren, wat zijn hier nu de initiatieven die we moeten nemen om iemand een goed start te kunnen maken in zijn nieuwe job, hè, of haar nieuwe job. En als je daar geen aandacht voor hebt in het opleiden van bij het begin, hè, de nieuwe medewerker door een meter-peter-systeem bijvoorbeeld, of door andere tools die er zijn, vanuit HR, maar ook vanuit de werkgever, dan heb je een probleem. En dan ga je misschien de vacature ingevuld hebben, maar ga je misschien zien dat je na 2-3 weken of een maand terug afscheid gaat afnemen van iemand, hè, omdat het niet lukt. Maar ja, wat heb je gedaan in de eerste weken? Hoe heb je die persoon opgeleid, begeleid? Echt wel meenemen, hè, ondersteunen. Dat is belangrijk. En dat bedoel ik met onboarding in de eerste weken, met een peter-meter-systeem, met een goed uitgebouwd opleidingsplan, dat stap voor stap wordt uitgevoerd. Moeten er aanpassingen gebeuren aan de werkvloer, noem maar op, dat allemaal ook geregeld is.
Ja, oké.
Dus maak ik iets aan toevoegen.
Tuurlijk.
Het is ook zo dat veel werknemers ook niet weten wat er allemaal mogelijk is. Dat blijft moeilijk. De informatie raakt niet altijd zo tot bij de werknemers. En ik denk dat we daar ook nog extra op inzetten, want er zijn heel veel mogelijkheden ook. Op het moment dat je werknemer aanwerft, zijn er ook van externe partners die mee kunnen ondersteunen op de werkvloer. Het is niet enkel voor anderstaligen en zo, maar het is ook voor mensen met een arbeidsbeperking. En ik denk dat we daar nu echt nog veel meer gaan op inzetten. En dat is wat dat project Go for Diversity ook een stukje werkgevers wil sensibiliseren om ons duidelijk te maken. Want er zijn heel veel mogelijkheden die een stukje kunnen ontlasten. Mm-hmm. Want dat is het. Mensen zien, potentiële werkgevers zien vaak de last die extra is, de extra ondersteuning die nodig is, de verminderde administratie, hoe vraag je de premies aan, heb je rendementsverlies, maar je hebt ook natuurlijk een firma die draait moet worden, ze zien vaak het bos door de bomen niet. Dus ik denk dat de rijping, de eerste stappen zijn gezet, maar ik denk dat we nu die werkgevers nog meer moeten ondersteunen en de mogelijkheden er zijn op het moment dat iemand aanwerft.
Oké. Mm-hmm. Even naar de mensenrechten. De maatschappelijke rol van het arbeidsveld, van werkgevers, hoe kijk je daarnaar? Waar ligt de meerwaarde in een inclusief arbeidsbeleid voor het welzijn van iedereen?
Ik denk dat het belangrijk is dat werkgever, wel wil werknemer, maar ook werkgever, een besef krijgen dat het niet alleen gaat om we hebben een vacature en we moeten die invullen, wat dan ook.
Centina.
Ja. Wat je nu net zei, dat klopt ook. Hè. Namelijk, je moet vacatures invullen. Maar voor mij is dat korte termijn. Je moet eigenlijk dreven zullen kijken. De missie en de visie van een onderneming moet daar eigenlijk mee sporen. Anders krijgen we het verhaal van, we hebben een krap op de arbeidsmarkt en we moeten die invullen en we vullen die in. Maar eigenlijk met als effect van, de logica is niet helemaal correct. We gaan dat niet duurzaam kunnen verankeren. Dus het gaat over een dubbel verhaal. Natuurlijk zijn er vacatures die je moet invullen, maar je moet opletten dat je verder kijkt dan dat plaatje. Dat je eigenlijk maakt met een arbeidsmarkt creëert die eigenlijk veel meer op die diversiteit georganiseerd is. Want anders krijg je een verhaal van, we hebben kwelpen beroepen en we moeten die invullen. En dan krijg je zo een korte lijn van, kwelpenberoepen, dan moeten we opleiding organiseren. En dan is het verhaal of het probleem opgelost, kloos daar niet in. Mm. Ik denk dat je meer dat je dat ook moet doen, maar dat je verder moet springen dan dat. En het mensenrechtenverhaal is een verhaal van een samenleving, een VDAV, een werkgeverslandschap, die eigenlijk ook die dingen verankert in een lange termijn strategie. Van we zetten daarop in, omdat dat nodig is, maar ook omdat dat logisch is. Dus dat je dat niet loskoppelt van elkaar. Want anders krijg je veel korte termijn acties, die weliswaar iets opleveren, maar die inderdaad, als je niet oplet, in een draaideurverhaal terechtkomen van, wat maken ze zinnen? Oei, dat lukt dan toch niet. En dan draaien ze gewoon terug naar buiten. Daar moeten we heel hard mee opletten, denk ik. Dan gaan we anders nergens uitkomen. En weet je, ik ga ervan uit, maar dat is een veronderstelling die ik nu maak, dat die krampen op de arbeidsmarkt, dat die nog wel een tijdje zal aanhouden. Dat er niet een kwestie is van, we hebben nu een jaar of twee een probleem en we moeten dat oplossen. Nee, ik denk dat dat langer gaat duren. En dat je dus inderdaad een arbeidsreserve moet aanspreken, die je op langere termijn kunt engageren, wat anders. En dat vraagt wel wat randvoorwaarden. Ik snap, dat is ook belangrijk om te zeggen, het is niet alleen de verantwoordelijkheid van werkgevers.
Nee.
Laat dat wel zijn, op de overheidsmaatregelen, waar je een e-mail over maakt, dat is ook een belangrijk maatregel. Want anders dan kun je dat niet organiseren krijgen. Het is niet alleen een kwestie van, we hebben geld en die moeten ingevuld worden. Ja, maar hoe doen we dat dan?
En ook wel de werkvloer.
Mm. Ja.
Dat is wat wij nu in WEL 2.0 ook aanpakken, is dat eigenlijk het leidinggevend kader, de teamleaders, die moeten ook mee zijn in het verhaal. Mm. En op de werkvloer moet het team volledig ook mee zijn.
Mm-hmm.
De werkgever kan een visie, een duidelijke visie, missie hebben, kan waarden hebben, maar als het op de werkvloer niet wordt aangepakt, dan hebben we ook een probleem. Hè? En daar moeten we wel werk van maken ook. Hè?
Mm-hmm.
Vandaar dat wij ook spreken nu over een zelfkritische organisatie, We spreken ook over een toegankelijke organisatie. Maar dat is een van de bouwstenen, de toegankelijke organisatie. Mm-hmm. We moeten beginnen met een zelfkritische organisatie. Mm-hmm. En het ondersteunende, de ondersteunende organisatie die zeer belangrijk is. En dan pas spreken we over toegankelijkheid. Mm-hmm. Die twee eerste bouwstenen moeten in orde zijn. Dan kunnen we naar die derde bouwsteen. En de vierde is voor ons toekomstgericht. En dat is wat jij ook zegt, Jos. We moeten toekomstgericht denken. Niet hik en noenk spreken, maar verder kijken naar de toekomst. En niet nu deze krapte gaan bekijken, maar de toekomst ook gaan bekijken. En dat is voor ons belangrijk.
Ik vind sorry.
Ja, tuurlijk. Wat ik ook nog wel zei, op het aan Jos zei, ja, ik geloof er sterk in dat de mentaliteit, hè, dat echt de mentaliteitswijziging moet komen. Maar ik geloof ook sterk in ervaring leert. Ik denk als je concreet op je werkvloer kunt zien dat dit wel kan, dat dat nog beter is dan mensen proberen vanuit een visie of een missie van de organisatie zeggen, ja, wij staan open voor heel divers publiek, iedereen welkom, iedereen heeft zijn plaats. Mm. Het is makkelijk geschreven in een missie en een visie van een organisatie, maar het moet ook op de werkvloer zichtbaar zijn. En ik denk nu, door het feit dat die krapte er is, dat echt, die krapte niet alleen, ik wil dat ook nog verder gaan. Vanaf 2023 komt individueel maatwerk. Hè. Ja. Dat is een gigantisch grote stap, hè, naar duidelijkheid, ook voor werkgevers, van wat is er allemaal mogelijk. Hè. Er zijn clusters. Alles wordt geclusterd, waardoor alles overzichtelijker wordt. Het is hetzelfde als een aanvraag voor een renovatiepremie. En hoe is dat allemaal verkapt? Nu ook de premies worden allemaal gecentraliseerd, waar dat weer de kloof voor een werkgever ook kleiner wordt. Ik denk, en dan de werkvloer, waar we dat echt gaan de ervaring moeten leren van dit is werkbaar met ondersteuning van partners die extern werkgevers kunnen helpen. Ik denk echt, ik geloof wat Jos zegt, mentaliteitswijziging, maar ook zichtbaarheid op de werkvloer en aantonen dat dit kan, dat dat niet onoverkomelijk is om mensen met een bepaalde beperking een bepaald soort werk te laten doen. Mm-hmm. Uitgaand van talent of motivatie. Want,
ik denk dat dat ook belangrijk is, dat we samenwerken. Hè. Wij hebben zeer veel connecties met de tenderpartners van VDAB, waar heel veel partijen rond de tafel zitten. Mm-hmm. En het is niet altijd bij iedere werkgever dat iedere tenderpartner een rol kan spelen, maar er zijn wel verschillende per case dat we moeten gaan kijken wie is hier nu de meest geschikte partij. Ja. En daarom is het belangrijk, binnen onze organisatie ook, binnen VOCA, dat onze veldcoördinatoren, die dagdagelijks on the field werken, dat die voldoende connectie hebben en weet hebben van wat er allemaal mogelijk is.
Ja.
En, want de werkgever heeft, of een HR-verantwoordelijke, heeft in zijn bedrijf, haar bedrijf, heel veel te doen. En dit is één aspect. En als wij dat een stukje kunnen ontzorgen, als we daar kunnen voor zorgen, dan denk ik dat we veel meer kunnen bereiken. En dat is een beetje de rol, denk ik, van een aantal stakeholders om dat op zich te nemen. Ervoor te zorgen dat we samen tot een resultaat komen die inderdaad met ervaringsdeskundigen dan uiteindelijk samen zitten, is zeer belangrijk. Hè. Mm-hmm. Zien wat er effectief op de werkvloer gebeurt en dat ook tonen als cases. Het kan, het werkt. Best practices zijn altijd de beste manier van werken. Om anderen te stimuleren.
Ja, nu, voor de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking wordt heel veel ingezet op bemiddeling. Maar ik vroeg me wel af, kneden we tegelijkertijd al wel genoeg aan de vacatures? En dan kijk ik in eerste instantie eens naar jou.
Ja, het is ook juist wie begon. Start ben ik. De rijping is gestart. Hè. Maar het is wat Jens ook zegt, hè. Elke werkgever is op zoek naar een witte raaf. Maar dat is een utopie.
Er zijn zoveel bonte spechten.
Ja, echt, dat is een utopie. En ik denk dat we daar nog wel wat werk aan hebben. Dat is ook wat de bemiddelaars uit mijn team ook vaak doen. Werkgevers proberen sensibiliseren als er iemand bij ons komt en die een bepaalde beperking, proberen wij toch die klant op een of andere manier in het bedrijf binnen te loodsen. Dat kan via een beroepsverkende stage zijn. Dat kan, er zijn verschillende manieren om, klanten toch binnen te krijgen bij een werkgever. Maar het is niet evident. Allee, we merken dat dat nog altijd moeilijk is.
Maar Jos, ik ga eens naar jou, want het verhaal is heel vaak, we moeten de werkgevers overtuigen. Maar eigenlijk, soms vind ik dat een beetje jammer, hè, dat er niet tegelijkertijd, bijvoorbeeld bij leidinggevende, een soort extra drempel wordt ingebouwd van, heb jij wel een inclusievisie? Anders hoor jij misschien niet op zo'n post te zitten. Hè? Hoe kijk je daarnaar?
Wat dan belangrijk is, natuurlijk, je moet wel een bron maken. Dat blijft wel, hè. Omdat je maakt met mensen die niet zo evident, waar dan mensen niet evident de link leggen van, ah ja, die gaan ook werken, die gaan dat ook doen. Maar wat dan wel belangrijk is, en dat vraagt toch wel een brede sensibilisering, dat hele verhaal van, je gaat te maken krijgen met een aantal grenzen ook, bij mensen zelf. Mensen met een chronische aandoening, om dat voorbeeld maar te geven, die kunnen bijvoorbeeld niet voltijds werken, altijd. Soms wel, soms niet, maar je moet doen maar van, en dat vraag ik ook, het is een dubbel verhaal. Het is een verhaal van mensen die op zoek zijn naar werk, moeten ook durven leven met die grenzen en daarover communiceren, dat op tafel leggen van, ja, maar ik kan een aantal dingen niet. Al zouden die vragen, ik kan niet voltijds werken, dat gaat niet. Of ik heb voldoende rustpauze nodig, of ik heb... Allee, dat gaat over belangrijke randvoorwaarden, die ze bij andere werknemers veel minder gaan zien. En werkgevers moeten dus een beetje met een open vizier durven kijken naar van, ik moet durven werken met die grenzen. Ik moet daar en dat gaat over een vacature, hoe ziet dat eruit, en we moeten die dan... In welke vorm moet dat dan zien, dat dat om te beginnen een vacature is die een antwoord ziet op een nood van een werkgever, alleen dat dat duidelijk zijn. Maar tegelijkertijd ook een beetje de flexibiliteit of de ja, ik noem dat flexibiliteit, een beetje langs beide kanten proberen het model vandaag, de vacature vandaag in te vullen, dat je haalbaar is voor beide kanten. Want laat dat duidelijk zijn, het is niet omdat je aanpassingen voorziet, dat er, de invulling moet wel overeind blijven. Maar je moet niet ervan uitgaan dat werkgevers moeten geen liefdadige instelling worden. Dat is heel dat verhaal van die mensen. Het gaat uiteindelijk over een verhaal van correcte invulling. Je gaat naar de arbeidsmarkt, je gaat werken. Het gaat niet alleen over van, ik heb een handicap, we gaan nu aanwerken. Dat is niet de eerste focus. Hè. De focus ligt heel duidelijk op werken tegen een loon, een bepaald rendement, en dat zijn allemaal van die lastige begrippen, omdat dat spoort niet altijd met de visie op handicap of niet. Je moet eigenlijk mikken op talent, op invulling van een hulp die rendement oplevert, die toegevoegde waarde oplevert, maar wel met een aantal grenzen. Mm-hmm. Dat is het dubbele van dat verhaal. En dat, voor een aantal werkgevers is dat een moeilijke. Omdat die hebben, en dat is ook niet onnodig, als je met een arbeidsmarkt kunt die heel open zijn, hè, waar je veel mensen hebt die kunnen invullen, dan hoeven ze daar veel minder rekening mee te houden. Maar op het moment dat je de markt krijgt met doelgroepen, om dat maar te noemen, doelgroepen die met grenzen moeten werken, dan moeten daar wel beginnen met werken als werkgever. Mm. En dat is een moeilijke omslag. In welk geval dat uitdrukkelijk wel, maar in een aantal andere situaties is dat veel minder een thema. Maar als je hulp wilt invullen, dan gaan we daar toch rekening moeten mee houden.
Ja, ik kan daar natuurlijk zelf ook over meespreken. Ik ben ook iemand met een chronische aandoening die niet voltijds kan werken. En ik heb, ervaring leert mij dat vacatures dan ook wel kunnen afschrikken. Als je dan, als er altijd gewoon staat voltijds en er staat nergens, al is het maar een kleine alinea van ook, ook welkom wanneer je met een bepaalde beperking zit, of we bespreken dat, of eventueel een andere tijdsindeling bespreekbaar, zoiets, dan ga je niet geneigd zijn om daar snel voor te solliciteren. Dus ik weet niet, misschien eerst eens kijken Zijn er kleine ingrepen die je zou aanraden aan werkgevers om te doen in hun vacatures?
Nu, dat juist zei Lynn, van mensen met een arbeidsbeperking moeten altijd wel de werkgever overtuigen. Hè? Nu, dat is, of dat je een arbeidsbeperking hebt of niet, moet je altijd doen. Als je solliciteert op een vacature, moet je altijd een werkgever proberen overtuigen van de reden van wat hij u zou moeten aanwerken.
Oké, maar nog extra.
Ja. Mensen met een arbeidsbeperking en natuurlijk die extra drempel dat ze over moeten, wat dat nog moeilijker maakt. Nu, wat ik wel merk in de opstelling van vacatures, is dat werkgevers wel creatiever worden. Hè. Ze merken met de standaard vacatures dat mensen niet op reageren of dat ze geen bereik hebben. Dus ze beginnen ook al social media te gebruiken. Ze beginnen ook meer in te zetten bijvoorbeeld op ja, in welk team dat ze terechtkomen. Hè? Ja, de extra legale voordelen dat er zijn. Van, we gaan uitjes doen, we gaan voor teamcohesie, gewoon werk. Allemaal goed te combineren. Zetten daar vooral op in. Vooral om meer potentiële werknemers aan te trekken. Nu, dat je zegt, ze zouden... als we de mensen echt, de werkgevers echt kunnen sensibiliseren om... ook actief die mensen aan te spreken die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben aan te trekken, dan denk ik dat we nog wel wat stappen verder moeten zetten. Want dat is momenteel niet het geval in vacatures. Nog altijd wel wat rigide. Mm-hmm. Het wordt ingespeeld op het leuke, wat je werk leuk maakt, team, het hetgeen dat er rond het werk georganiseerd wordt. Maar rond een arbeidsbeperking heb ik niet zo superveel vacatures gezien die echt aanspreken.
Die toegankelijkheid zijn. Ademen, ja.
Of maakt van, ik voel mij nu ook aangesproken om hierop te solliciteren.
Maar Jens, wat denk je dat de grootste angsten zijn bij werkgevers om met die doelgroep aan de slag te gaan? Om echt gewoon te zeggen van, we springen daar gewoon in, we gaan er gewoon voor.
Ik denk eerder de onwetendheid, de onzekerheid. Nu, als een vacature ontstaat, dan vertrekt men vanuit wat is het takenpakket, wat is de job, wat is nu eigenlijk wat ik nodig heb. Dan gaat, en wat je zegt ook, dan gaat men eigenlijk die vacature in een sexy kleedje gieten. Hè? En dat sexy kleedje is nu meer en meer, je moet, moet uitspringen hè? Om ergens de link te kunnen leggen. Maar er zijn natuurlijk heel veel kanalen waarmee dat werkgevers nu werken, veel meer dan vroeger. Hè? Het is niet meer alleen het traditionele advertentie plaatsen in een jobkrant of zo. Nee, het is ook via andere kanalen te werk gaan. Wat we ook merken is dat heel veel kanalen worden ingezet. Social media, klopt. Hè. Ons kent ons. Hè. Dus dat is ook een zeer belangrijke. Meer en meer dat ook dat wordt gestimuleerd door extra aan de collega's zelf te vragen van kennen jullie iemand in jullie omgeving, directe omgeving, die dit zou kunnen doen? Hè. Dus ik denk de advertentie op zich is... Ik begrijp dat dat een stukje kan afschrikken voor mensen met een chronische vermoeidheid of met een arbeidshandicap. Maar de vacature is, tekst op zich, is maar een onderdeeltje niet meer van het geheel. Mm. Omdat er zoveel kanalen zijn. Hè? Als ik kijk ook naar de VDAB-website, staan heel veel vacatures ook altijd op. Het is vrij gestandaardiseerd. Iedere vacature wordt op dezelfde wijze voorgesteld. Is niet zo evident. Hè? Om daar dan nog heel veel tekst en dergelijke bij te plaatsen. Ik denk dat we moeten gaan zoeken naar oplossingen om de werkgevers, nogmaals, die onzekerheid, die onwetendheid weg te halen, te sensibiliseren en zorgen voor de initiatieven die we doen, dat die ook resultaat impact hebben. En er zijn heel veel initiatieven met heel veel partijen die gebeuren en ik blijf erbij. De relatie die we opbouwen met arbeidsbemiddelaars en dergelijke meer, dus tussenpersonen, kunnen heel veel betekenen. Hm. Wij doen nu bedrijfsbezoeken voor arbeidsbemiddelaars. Hm. Om de werkvloer te tonen. Om te tonen wat is het profiel van medewerkers die nu al op dit moment in deze organisatie werken. Maar ook om te tonen wat is eigenlijk het takenpakket? En dan kunnen we de vertaalslag gaan maken naar welke doelgroepen allemaal, ik ga het nu even zo noemen, doelgroepen, ja, er allemaal in aanmerking kunnen komen voor bepaalde taken die op die werkvloer moeten gebeuren.
Mm-hmm.
En ik hoor op dit moment, ook in het kader van andere, hè, dus we kennen nu de Oekraïne-crisis, ook daar hoor ik al heel veel ondernemers, laat onze mensen die hier nu toekomen, niet zozeer de krapte daarmee oplossen, dat gaan we niet doen, dat is ook niet mooi. Hè. We moeten zorgen dat Oekraïne zich terug kan opbouwen later, maar we kunnen wel tijdelijk die mensen hier een zinvolle activiteit aanbieden en daar zal taal training nodig. Er zal moeten vertaald worden. In. Dus ook dat zijn allemaal instrumenten die we niet moeten voorzien worden.
Mm-hmm.
En daar voel ik ook aan dat als we dat realiseren, dat we ook daar weer een beetje dichter zijn bij een goed bewustzijn bij iedere werkgever. En dus ook zijn of haar vacature op een andere manier voorstelt. Wat... En de onwetendheid en de schrik een stukje wegnemen ook.
Maar wat toch ook in de lift zit nu, is het concept baanboetseren, hè? Job carving en job crafting. En, daar valt toch wel iets voor te zeggen, hè? Dat je bepaalde niet-essentiële taken van bijvoorbeeld iets hogere profielen, dat je die wegneemt en daar een nieuwe job mee creëert en daar dan iemand uit een van de doelgroepen een plekje mee geeft. Zie je dat evolueren?
In grote organisaties, zoals bij ons, bij VDAB, gebeurt dat. Natuurlijk, in heel kleine KMO's is dat niet zo evident. Terwijl dat juist in een kleine KMO iemand met een beperking zich vaak goed voelt. Allee, als dat een kleine familie, waar dat er voldoende omkadering is. De podcast, een van de podcasts was iemand die vertelde dat hij hij werkte thuis in een kleine onderneming en hij vertelde van ja, toen waren de collega's die voor mij kopietjes deden. Ik kon wel zeggen, in een cultuur, een subcultuur, want natuurlijk als je in een grote organisatie werkt, werkt je in teams en de bedoeling is dat je daar goed omringd wordt en ondersteund wordt. En ik zeg, grote organisaties is soms makkelijk om diverse taakjes bij iemand weg te halen en daar een volwaardig takenpakket voor iemand. Dat is een zinvol takenpakket, want het moet ook zinvol zijn als je bij iemand wegneemt wat dat niet leuk is en bij iemand zet en zegt van, dit is wat hij fulltime mocht doen. Dan denk je dat dat haalbaar is. Bij kleine organisaties weet ik het niet. Niet zo evident, denk ik.
Nee, de werkvloer is allee, de, als je met 10 medewerkers werkt, is het zeer klein om dan heel veel taken van verschillende mensen weg te halen. Nu, de medewerkers in kleinere organisaties zijn ook meestal multifunctioneel. In een grotere organisatie worden de zaken wat opgedeeld. Hè?
Mm-hmm.
En ja, het is niet zo evident om dan vanuit een bepaalde job een aantal zaken weg te trekken en dan samen te voegen. Dan, alleen, maar ik voel wel aan dat heel veel werkgevers nadenken op het moment dat er nu een vacature is, dat het niet zomaar business as usual is. Dat men eerst eens de vacature en de taken eens in vraag begint te stellen nu.
Ja. Dat is interessant. Jij wou ook inpikken, Jos?
Ja, ik wou er nog een over liggen, omdat dat vond ik een hulp en klein, dat werkt maar. Van welk gaan we grote organisaties veel flexibiliteit hebben? Ik merk bij een aantal grote organisaties dat flexibiliteit niet altijd goed werkt. Nee? Alleen, sommige grote organisaties hebben heel hiërarchisch en rigiep en dan krijg je wel weinig plaats. Maar dat is relatief. Alleen, ik vind dat omgeving niet helemaal ja. En je moet opletten, samen met je daar moet mee opletten. Met kleine organisaties, ja, dat klopt dat sommige mensen daar een plaats krijgen. Maar je moet opletten dat arbeidsmarkt niet alleen een kwestie van zich goed voelen. Eigenlijk moeten organisaties werkplekken voor iedereen goed toegankelijk zijn, ook voor mensen zonder arbeidshandicap. Ik vind dat je moet opletten met van mensen met arbeidshandicap moeten zich ook goed voelen. Ik denk dat dat voor iedereen moet dat voor iedereen moet gelden. Wat dat klopt is, dat je in de en dat gaat over rechtenverdaling, dat je moet opletten, die aanpassingen voor mensen met arbeidshandicap zijn vrij belangrijk, omdat we allemaal moeilijk kunnen functioneren. Dat klopt. Alleen moet, heel het verhaal van een goede hulp en zo, een goede stabiele hulp, is voor iedereen belangrijk. We moeten opletten dat we dat volmaakheid niet te hard maken. Maar gaan we voorbeeld geven. Een jonge vrouw of een jonge man die met kleine kinderen te maken heeft, daar moeten ook aanpassingen voor zien. Je moet zorgen dat de kinderen opvangen, is dan een heel belangrijk thema. Waarom? Ja, omdat de kinderen bij wijze van spreken, omdat het een negatief uitdruk, als ik moet de weg lopen van, ik moet daar iets voor doen. Dat soort problematiek is eigenlijk niet zoveel verschillend van. De problematiek van mensen met Asperger, die bijvoorbeeld meer telewerk willen omwille van de verplaatsing. Maar dat ook niet voor algemene, voor sommige mensen is contact met collega's ook weer belangrijk. Het is heel moeilijk om dat gewoon gestandardiseerde regels
te doen. Ja, ik volg je, Jos, maar ik vind dat we op het gebied van als het gaat over mensen zonder een arbeidsbeperking en de werkomgeving daarop afstemmen, als het gaat over kinderlast, dat we daar al veel verder in staan dan als het gaat over de omkadering van mensen met een beperking. Je kunt maar zeggen, we staan heel veel stelsels om minder te werken. Kijk naar flexibel werken, thuiswerk. Er zijn heel veel inspanning gedaan, vind ik, om, ik spreek nu zelf als moeder van 2 kinderen. Ik heb heel veel mogelijkheden om mijn werk-privé-balans goed te krijgen. Zonder dat er daarvoor raar gekeken wordt of dat een werkgever mij niet zou aanwerven omdat ik toch kinderen heb. Mm-hmm. Terwijl mensen met een beperking, denk ik dat we nog niet zo ver staan. Mm-hmm. En ik snap dat je wil zeggen, het is niet dat iemand met een beperking extra moet betutteld worden. Maar ik vind gewoon, de extra betutteling zie ik meer naar werkgevers toch nog meer educeren van het is niet iemand met een beperking heeft, dat hij niet bij ons een plaats kan krijgen. En als we hem de kans geven om bij ons een plaats te krijgen, zijn die en die mogelijkheden om je mee te ondersteunen en te ontlasten. Hè? Mm-hmm. Waar dat voor mensen met een beperking wel bepaalde drempels worden weggewerkt. Mm-hmm. Die dat er toch nog wel altijd zijn. Mm-hmm. Ja, dus ik volg je wel, Jos. Maar ik vind ook dat er voor mensen zonder arbeidsbeperking al veel meer stappen gezet zijn.
Ja, maar dat is de wet van het grote getal.
Ja, tuurlijk.
Er zijn veel meer vrouwen en mannen met kleine kinderen dan mensen met arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. Ja. Maar ja, we horen heel, en dat is een wet, hè, dat is een pure muggenwachteling van ja, we zijn met minder. En in maatregelen merkt men dat. En ik wil ook nog negatief aan toevoegen. Vanuit mensen met een arbeidshandicap, ik merk een aantal mensen met een arbeidshandicap, hebben ook heel veel moeite om te snappen dat als je gaat werken, dat er dan bepaalde rechten zijn, maar ook bepaalde verplichtingen. Maar je gaat niet naar een job. Ik ga me heel negatief uitdrukken. Ga niet naar een job om daar op je stoel te gaan zitten en verwacht ook naar je loon gesloten wordt. Hè. Dat wordt ook wel iets verwacht van u. En dat is ook belangrijk. In een rechtenverhaal hebben je mag dingen vragen, opvragen, eisen ze nou. Maar je moet ook wel dingen doen. Hè. Allee, wat is dat nu voor iets? En dan gaat het weg van die verdubbeling. Ja. Als een werkgever van u dingen mag vragen, dan kunnen we al dingen terugvragen. Het is een wederzijds verhaal. Want mensen onderschatten dat die denken van, ik heb een handicap, dus ik mag alles vragen. Ah nee, hoe werkt dat niet in mijn beleving? Ik vind dat een heel dubbel verhaal. En dat klinkt bij mensen in dat handicap heel ambetant. Want voor zulke, de meeste gelukkig doen dat goed. Maar een aantal die gaan heel erg in die houding zitten van als je in mijn handicap doet. En dan volgt me heel, in mijn beleving, iets heel raar. Van, ik mag hem allemaal vragen. En dan denk ik van, vragen. Dat mogen ze niet, vind ik. Waarom? Omdat je anders, je moet op dat verschil zijn, maar je moet dat verschil niet gebruiken om te zorgen dat je dat verschil vergroot. Mensen zonder arbeidshandicap hebben ook behoeften, hebben ook logica. Vandaar dat ik meek nogal, die afspraak over aanpassingen is voor mij een breder verhaal van arbeidshandicap ook.
Sorry, Jos. Waar ik nog bij wou stilstaan is inderdaad die teamdynamiek of de meerwaarde ook onder mensen als je meer diversiteit hebt. Want ik kan nu mijn eigen inclusieplan als voorbeeld nemen, maar bijvoorbeeld, ik heb soms nood aan 20 minuutjes slapen. En daar is dus een soort lichtzetel nu voor aangekocht. Maar nu is er dus een dutjesruimte. Maar dat is niet alleen voor mij. Hè. Dat is dan misschien een redelijke aanpassing voor mij. Maar nu kunnen de collega's, als je hoofdpijn hebt of je ineens onwel voelt of ja, steendood kapot bent, ook even. Hè. Dus dan denk ik soms, van dat wordt denk ik soms ook nog vergeten in het bredere verhaal van soms leert, kan iemand met inclusienoden, om het dan zo te zeggen, ook wel breder iets teweeg brengen in een team naar preventie toe voor andere mensen. En ik denk dat dat ook nog vaak vergeten wordt van dat er te veel gekeken wordt naar het is een aanpassing voor die ene persoon, maar vaak is dat niet zo. Vaak brengt dan een dynamiek in een team waarbij mensen stilstaan bij amai ja, zo'n powernap, dat is misschien een goed idee. En je doet tegelijkertijd misschien aan burn-out preventie voor heel veel anderen. Hè? Dus hoe kijk je daarnaar? Zit daar kansen in?
Ja, ik denk dat op zich, als we kijken binnen de verschillende ondernemingen, iedereen moet een goed welzijnsbeleid hebben. En eigenlijk is het een onderdeel van het welzijnsbeleid. Zou het moeten zijn. En op die manier kan ook iemand met een arbeidshandicap een zeer grote meerwaarde zijn om dat welzijnsbeleid uit te voeren en vorm te geven. Dat is dan weer wat ik in het begin ook zei, ieder talent telt. En elk komt vanuit zijn achtergrond, vanuit met zijn kwaliteiten, naar de organisatie, naar de werkvloer. En het voorbeeldje dat je nu geeft, een powernap kunnen doen, een stiltehoekje, of alleen al van die zaken. Waarom worden zoveel investeringen gedaan in goede werkomgevingen? Dat is nu net omwille van een aantal vaststellingen op de werkvloer, dat men moet vaststellen van ja, eigenlijk dit en dit zijn situaties die een negatieve invloed hebben op het welzijn van de medewerkers, tout court. Hè. Dus ik vind het wel leuk dat we dat ook, wij hebben VOCA bijvoorbeeld, wij hebben zelf hier in Brussel een stille ruimte. Wij hebben een volledig nieuw ingericht kantoor met mogelijkheid om eventjes apart te zitten en niet de hele tijd in het landscape kantoor te zitten. We hebben de mogelijkheid om te fitnessen over de middag. We hebben extra ruimtes. We hebben gezonde voeding, gezonde sapjes, noem maar op. En dat is allemaal vanuit een bepaalde iemand binnen onze organisatie die op een bepaald ogenblik zegt, ja maar ik heb nood aan extra vitamine bijvoorbeeld. En ja, dan zeggen we, oké, misschien kunnen wij dan een automaat plaatsen met sapjes die extra vitamines geven. Waarom niet? Met fruitmanden, waarom niet? Dus het moet daar eigenlijk een groot onderdeel, een onderdeel van worden van een groter geheel, een groter beleid. Dus ik denk dat dat stap voor stap ook in heel veel bedrijven op dit moment aan de orde
is. Want dat is soms, en daar volg ik Jos heel hard in, hè? Dat is soms waar ik zo'n beetje van droom, dat inclusie niet gezien wordt als het betrekken van die doelgroepen die we nog niet hebben, maar een beetje ook omgekeerd van kijken van wat kunnen we doen voor zoveel mogelijk mensen, inclusief die doelgroepen die nu nog een zekere afstand hebben, maar hoe kunnen we daar anders naar kijken dan we moeten om het nu even een beetje grof te zeggen, die sukkeltjes moeten er ook nog bij, maar eerder van hoe maken we het voor iedereen, ook degene die al meedraaien, breed, toegankelijk. Allee, dus dat het... Hey, hoe kijk jij daarnaar? Dat het niet zo...
Ik was aan het denken. Ik vind het een superleuk idee om aan de zetel te zetten. Ik zou daar ook een keer van gebruiken. Maar ik weet niet of dat kan, zo 20 minuutjes zo'n micro dutje doen. Maar wat ik ook zeer belangrijk vind, is dat het team informeren. Ik vind het zo belangrijk als iemand een bepaalde diagnose bijvoorbeeld heeft, hè? Bijvoorbeeld in mijn team, een bepaalde diagnose, iemand komt terug na een bepaalde periode, vind ik dat belangrijk dat het team geïnformeerd wordt ook. Want ik denk, als je mensen informeert, kunnen ze misschien bepaalde zaken herkennen bij de persoon, maar ook bij zichzelf herkennen. Ik geloof bij dat Ik ben een gezonde werknemer, maar ik kamp ook met bepaalde zaken. Allee, ik heb ook soms veel werkdruk, dat soms ook zorgt voor vermoeidheid. Allee, dus er zijn twee manieren. Mensen informeren en, denk ik, hij zegt, kleine initiatieven die ervoor zorgen, die ook preventief werken en die ervoor zorgen dat een breder publiek bereikt dan enkel die ene persoon die, bij zo'n spreken, waarvoor dat al te laat geweest is. Dat ik kijk naar burn-out, preventie. Ik kan maar zeggen, in grote bedrijven, ik spreek nu over fitnesszaal en over fruit. Bij VDAB bestaat dat ook allemaal, maar ik denk dan, ik ben nu met een kleine KMO, moet ik een heel kleine ingrepen doen om een grote...
Heel dat verhaal van collega inlicht hem, blijft hem heel moeilijk.
Ja.
En waarom blijft dat hem heel moeilijk? Als een aandoening of een handicap onzichtbaar is, dan hebben we eigenlijk het recht om dat niet bloot te geven.
Tuurlijk niet. Het gaat maar over hoe dat de werknemer dat zelf ziet. Ja, het is niet dat wij dat zouden doen.
In een open bedrijfscultuur is dat evident. Dan leggen we dat op tafel. Dan is dat ook geen eigenlijk wordt dat dan geen discussie. Maar het is omdat je in een sommige bedrijfscultuur die wat gelopen zijn, dan wordt dat... Moet ik dat nu zeggen? Moet ik dat nu niet zeggen? Moet ik dat blootgeven? Moet ik dat niet blootgeven? Nu, de meest mogelijke lijn is van de arbeidsarts, die moet dat goed dan ook weten. Want dat is belangrijk. Hoe kunnen we nu over aanpassingen spreken als je dat daar niet zegt? Wie moet dat minstens weten? Hè? Dat is ook een verplichting van de werknemer om dat te zeggen. Hè? Wat dat duidelijk is. En dat moet dat weten. Hè. Maar het probleem is natuurlijk, hoe gaan we daar verder mee? En dan is die open bedrijfscultuur natuurlijk heel belangrijk. En voor de duidelijkheid, ik volg u helemaal. Het is natuurlijk meer aangewezen dat dat op tafel komt, dat er over gebabbeld wordt. Maar dan kunnen we daar op beter rekening mee houden als collega's. Natuurlijk is dat zo. Maar ik heb bijvoorbeeld een aantal mensen met autisme. Dat is gewoon mooi, dat is een typisch voorbeeld van. Ik ga dat niet blootgeven en dat creëert dat stress omdat je dat niet zegt, maar ja, oké, dat is moeilijk. Maar ik vind dat, ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Ik weet ook niet waar we daar moeten mee omgaan.
In de ideale wereld.
Ja.
Ja,
we moeten helaas deze podcast stilaan afronden. En aangezien heel dit project Go for Diversity als doel heeft om de tewerkstellingsintenties van werkgevers te verhogen, bij personen met een arbeidshandicap, wou ik aan jullie alle drie nog vragen om als afronder werkgevers in de breedste zin van het woord aan te spreken met een vorm van advies of zo, wat jullie zouden hen meegeven van kijk daar zo eens naar, denk daar zo eens over, neem dat mee. Ik ga bij jou beginnen, Jens.
Ik denk dat we moeten... De slogan die we sowieso aanhouden is... Elk talent telt, maar ook preventie. En ik denk dat we ook binnen ons preventiebeleid van ieder bedrijf moeten gaan nadenken over hoe kunnen we met de verschillende impacten die er toch zijn soms, hè, hoe kunnen we daar een onderdeel maken van het preventiebeleid tout court van een onderneming. Net als het duurzaamheidsverhaal. We hebben op dit ogenblik heel veel bedrijven die best practices hebben binnen ons FOCA Charter Duurzaam Ondernemen, waar dat bedrijven werken aan de 17 SDG's, dus duurzaamheidsdoelstellingen. Verschillende van de duurzaamheidsdoelstellingen spelen hier ook op in, hè, als je dat bekijkt. Dus eigenlijk mogen we het niet zozeer als een apart geheel gaan beschouwen.
Nee.
Beschouw het, nogmaals, waar wij ook vanuit Weld vertrekken, vanuit uw beleid, uw strategie, uw visie, missie, uw geheel, en dan het vertalen naar de werkvloer. En dat betekent ook uw preventiebeleid, ook uw duurzaamheidsbeleid, dat er aandacht voor heeft.
Oké, dank u, Jos.
Wat ik nog wel zeggen is van, over werkgevers gaan, kijk naar de hele mens en niet alleen naar de handicap, want dat gebeurt te veel. En dat is een beetje, onvatbaar niet, noem ik dat. Want je mist op heel veel kansen, heel veel talenten gewoon. Ik ga ervan uit, iemand die mooie ronde gedaan heeft, dat hij toch wel een aantal dingen kan en ken. En we hebben dat niet. Dus daar moet ik iets mee doen. Ik heb het over lagere school. Maar al bij dat heel, bij hogere scholen merkte dat er veel naar die handicap, naar die beperking gekeken wordt en te weinig naar de hele mensen. Met alles erop en eraan. Dat is helemaal wat vinger om te zeggen. Dat vind ik een belangrijk aanmerkpunt.
Dat is mooi, ja. Kijken naar de hele mens.
Ja, okay. Vind ik dat wel.
Ik denk dat moraal van het verhaal is dat we het echt samen gaan moeten doen. Dat we ons krachten gaan moeten bundelen om samen sterk voor werk. Dus het is nog wel iets bij VDAB, maar ik denk dat we het niet verder moeten zoeken dan dat.
Samen sterk voor werk. Dat is een mooie afronder. Dank jullie wel voor jullie tijd en input.
Graag gedaan.
Dankjewel om te luisteren naar Inclusief Wat Blief. Deze podcast kwam tot stand met steun van het Europees Sociaal Fonds. Ga zeker ook eens kijken naar de website www.gavoordiversiteit.be. Je vindt er heel wat informatie, zowel als werkgever, als arbeidsbemiddelaar of als persoon met een arbeidshandicap zelf, over wat het betekent en wat de meerwaarde is om inclusief aan de slag te gaan.